Politiek smeekt om je stem, de zondvloed zonder hem. Ze roepen brullen luid, wie kan er nog aan uit? Nu alle redelijkheid zeldzamer lijkt te zijn, dan halt dus van de lijn. Maar niet kiezen is verliezen, je stem is te veel waard. Geef je toekomst voor mijn kies met de Standaard.
Sterk je stem met inzicht en krijg een heldere blik op de verkiezingen. Lees de Standaard een heel jaar lang voor de helft van de prijs. Via standaard.be/actie.
Het is 2 april.
Dit is Vandaag, de dagelijkse podcast van de Standaard. Ik ben Alexander Lippenveld. In Sint-Truiden heet de Luikersteenweg eigenlijk de Chaussée d'Amour en je vindt die bijnaam ook pakweg in Wevelgem of in Bekkevoort bij Diest. Maar ze sterven uit en dan hebben we het niet over bankkantoren of warme bakkers, maar over raamprostitutie. Waarom verdwijnen die zo snel uit ons straatbeeld en wat is er in de plaats gekomen? Bart Tobbelaren praat erover met Pieter van Malen van onze Binnenlandredactie.
Pieter van Malen van onze Binnenlandredactie. Je hebt je de voorbije weken professioneel gebogen over de bordelen langs onze Vlaamse wegen. Mag ik vragen waarom je je daarin interesseerde?
Ja, de naam Wevelgem viel hier al en je hoort het misschien. Ik ben ook van die omgeving en ja. Ik herinner me gewoon ook nog hoe ik daar als klein manneke op de fiets vaak voorbij reed en... Ja. Ja, dan zie je natuurlijk in die steenweg al die lichtjes.
Ja, ja.
Dat was gewoon iets wat erbij hoorde, waarvan iedereen ook wel wist wat daar gebeurde en zo.
Ja.
Een paar weken geleden las ik dan een klein artikeltje in de regionale pers dat er opnieuw een bordeel in die straat, dus de Menenstraat in Wevelgem, sloot. En dat het eigenlijk een van de laatste etablissementen...
Mooi gezegd, Pieter.
...in die straat was dat de deuren dicht deed. Dat vond ik eigenlijk heel fascinerend. Ja. Ik ben er wel opgegroeid, maar ik ben er heel lang niet meer geweest. Ik ben dan een beetje gaan beginnen rondzoeken naar verschillende van die Chaussée d'Amours. En daar bleek eigenlijk wel heel veel sluitingen gebeurd te zijn de laatste jaren.
Bekendste is natuurlijk die in Sint-Truiden, dacht ik. Hè? De
ja, inderdaad. De Luikersteenweg in Sint-Truiden is heel bekend. Daar is ook de televisieserie Chaussée d'Amour opgenomen. Maar als je een beetje gaat rondzoeken in krantenarchieven, dan zie je inderdaad heel veel berichten van in die straat waren bijvoorbeeld op een gegeven moment, dus in de Luikersteenweg, ja, 45 bordelen. Dan heb ik gevraagd aan de burgemeester van Sint-Truiden hoeveel het er nu nog zijn. Ja, ongeveer 30 hoor je dan.
Ja.
In Genk waren bijvoorbeeld in de Hasseltweg 15 bordelen. Dat is er vandaag eigenlijk nog 1. En ook die zou binnenkort gesloten worden.
Ja, ja.
Dus dan ontdek je wel een patroon dat er eigenlijk heel veel van die straatprostitutie aan het verdwijnen is in Vlaanderen.
Sommige van onze luisteraars zijn nog nooit op de Chaussée d'Amour in Sint-Truiden geweest. Hoe moet ik me dat voorstellen?
Ja.
Is dat een benzinestation, dan een warme bakker en dan 3... huisjes met TL-lampen. Is dat nog met TL-lampen trouwens?
Voor mij was het ook de eerste keer dat ik daar was, zeg ik er meteen bij. maar inderdaad, het is helemaal zoals je jezelf zou voorstellen. Zo ziet het er ook uit. Dus inderdaad, een typische steenweg vlakbij een voormalig militair vliegveld. Een enorme lap beton met een typisch rommelige Vlaamse landschap van villa's en dan een paar rijwoningen, een ijssalon, een fietsenwinkel, garages. Maar dan inderdaad met grote regelmaat hier en daar een bordeel, soms een vrijstaand gebouw, soms 3 gebouwen aaneengeplakt. Heel veel TL-lichten. Maar goed, je hebt ook heel excentrieke gevels. Bijvoorbeeld de Champagnebar New York. Ja, die heeft echt een replica van het Vrijheidsbeeld verwerkt in de gevel.
Ja.
Dus ja, eigenlijk een soort allegaartje van neonlichten met heel veel gewone huizen ertussen.
En zie je de dames ook staan of zitten die achter?
Ja. Ja, er zijn veel steenwegen, is het eigenlijk geen echte raamprostitutie meer, maar bars, waar de neonverlichting achter de ramen de voorbijgangers wel duidelijk maakt wat er gebeurt.
Ja.
Maar in de Luikersteenweg is het echt nog raamprostitutie.
Ja.
Dus met heel schaars geklede vrouwen die voorbijgangers wenken. Er zijn wel wat regels opgelegd de laatste jaren ook, dat ze niet naakt achter het raam mogen staan.
Ja. Ja.
Of niet topless, eerder gezegd. Maar met relatief doorschijnende kledij wordt het verbod ook wel
ook
een
wel
beetje omzeild.
Ja. En je bent er ook een paar binnengegaan.
Ja,
hoe
dat
gaat
was
dat
eigenlijk
dan?
De grote vraag ook bij ons op voorhand, hoe dat zou gaan. Want het spreekt voor zich dat die meisjes niet meteen zitten te wachten op journalisten die aan hun deur staan. Maar dat viel eigenlijk heel goed mee. Ik was op stap met fotograaf Kaat Piepen. Daardoor zagen die meisjes ook
dit
al meteen van...
Ja.
Dit is geen gewone klant die hier nu aan de deur staat. Goed, wij zijn op heel veel plekken ook wel vriendelijk, doch kordaat, de deur gewezen. Dames die ons gewoon zeiden dat ze niet geïnteresseerd waren om met de pers te praten.
Ja.
Maar in de andere helft van de gevallen merk je wel dat die vrouwen het ook wel interessant genoeg vinden om aan de pers te vertellen dat de zaken inderdaad slecht gaan.
Want dat is wat je dan...
Ter plekken vaststelt dat de zaken echt slecht gaan. Dus zoals ik al vertelde, zijn er de laatste jaren heel veel bordelen gesloten. Maar als je dan op de plekken rondloopt waar er nog wel bordelen zijn, zoals dan in de Luikersteenweg, waar een heel groot aanbod is. Wij waren daar een donderdagavond 9:00. Oké, misschien zou je zeggen dat in het weekend zal het misschien nog wel iets drukker zijn. Maar toch om 9:00 s'avonds. En wij hebben daar eigenlijk bijna niemand zien stoppen. Heel weinig passage toch van mannen gezien.
Ja.
En dat hoor je dan ook van die dames. Hè. Ik sprak met een Oost-Europese vrouw. Ja, die daar verveeld sigaretjes stond te roken achter haar raam. En ons vertelde van inderdaad al de hele dag geen klanten, gezien. En dat hoorde je eigenlijk die avond overal in de Luikersteenweg. Ik sprak bijvoorbeeld, en dat vond ik dan ook wel interessant om vast te stellen, met de uitbater van een tankstation. Met zo'n barretje erbij waar hij dan ook cola en chips en broodjes verkocht en zo. Die me ook vertelde van vroeger waren we dag en nacht 24 uur lang open. En nu sluit hij ook 's nachts omdat er gewoon te weinig klanten zijn.
Je bent ook in Wevergem geweest. Waarom daar, Pieter?
Wel ja, die bordelen staan natuurlijk niet toevallig daar. Zowel in Sint-Truiden als in Wevelgem is dat historisch gegroeid. Omdat je een jarenlang, decennia lange aanwezigheid had van heel veel militairen.
Die zich ook maar vervelen, hè?
Die toen zich toch inderdaad ook maar verveelden toen de oorlog gedaan was.
Ja.
Dus aan de Luikersteenweg heb je een militair vliegveld. En dat heb je net zo goed in Wevelgem. Toen de militairen daar vertrokken, heb je bijvoorbeeld in het geval van Wevelgem, het ligt vlakbij de Franse grens.
Ja.
En rond de jaren 90, ook nog begin van de jaren 2000, heeft het Franse parlement eigenlijk in Frankrijk zelf de prostitutie steeds moeilijker gemaakt, steeds strengere wetten opgelegd. En in die grensstreek die Wevelgem is, zagen ze dan ook steeds meer aanloop van Franse sekstoeristen. En dat zie je eigenlijk nog tot op vandaag. Wij zijn daar ook een paar uur in die straten rondgereden. En daar zag je dan eigenlijk ook gewoon heel veel auto's met Franse nummerplaten ook nog stoppen voor de weinige bordelen die er vandaag wel nog zijn.
Maar Pieter, dus ook daar sluiten nu de bordelen. En waarom is dat? Waaraan wijten zij de terugval van hun business?
Ja, dus die terugval is eigenlijk iets wat al een aantal jaren bezig is. Er is natuurlijk een fenomeen dat we het internet noemen. En een van de eerste dingen die op het internet zijn verschenen, dat is natuurlijk een heel aanbod van porno-sites, maar ook escorte-services. En zeker de laatste jaren, een enorm groot deel van de seksindustrie is gewoon verhuisd naar online. Je hebt websites als bijvoorbeeld Red Lights, waar duizenden, zo niet tienduizenden zoekertjes staan van dames en heren die hun diensten aanbieden. Wie dus op zoek zou zijn naar een prostituee, die hoeft dat dus helemaal niet meer voor...
Die hoeft zich niet meer naar de Luikersteenweg te begeven.
Die hoeft inderdaad
in het zicht van
niet
iedereen.
Meer.
En
inderdaad het risico te lopen om gezien te worden. Ja. Maar daar kwam dan ook nog eens de laatste jaren de coronacrisis bovenop. Veel van de vrouwen die in die bars werken, die komen uit het buitenland. Ja, echt van overal, van Afrika, Latijns-Amerika, Oost-Europa. Mm-hmm. Ja, en tijdens de coronacrisis zijn veel van die vrouwen teruggekeerd naar huis. Hebben ze eigenlijk gemerkt dat zij hun beroep inderdaad online kunnen uitoefenen.
Ja.
En daar in sommige gevallen zich daar prettiger bij voelen. Evenveel of misschien zelfs meer geld verdienen, dat het dus helemaal niet nodig is.
Maar het is wel veel minder gecontroleerd, toch? Het is toch gevaarlijker bijna om bij de verkeerde man terecht te komen, zou ik denken.
Dat is dan dus inderdaad de vraag van, is het nog altijd wel even veilig? Goed, in die bars is er wel iets meer sociale controle. Er zijn zeker nachtclubs, bordelen, waar er bijvoorbeeld echt goed nagedacht is over de veiligheid, waar er noodknoppen zijn in die kamers. Dat hebben meisjes die van thuis werken niet. Velen werken ook wel niet van thuis, maar in een gehuurd appartement of in een hotelkamer of zo. Dus daar proberen ze wel zeker ook heel voorzichtig mee te zijn. Maar ja, er is toch minder sociale controle, zou je kunnen zeggen. En dat is zeker een bekommernis. Anderzijds moeten we onze ogen niet sluiten voor de malafide praktijken die ook in die bars gebeuren, hè. Er zijn zeker genoeg verhalen bekend over schietpartijen in de Luikersteenweg, brandstichtingen. Toen ik dan met buurtbewoners sprak in Wevelgem, vertelden ze me ook wel van dat daar regelmatig vechtpartijen waren en zo.
Ja. Dus, ik las ook bij jou dat het vaak in handen is van Oost-Europeanen. En ik las zelfs €25 moet je betalen.
Ja, dus dat is dan iets wat je ook hoort in de Luikersteenweg. Kijk, dat was vroeger een heel Belgische business, zal ik maar zeggen. Ja. Met echt truienaars die die bars hadden. Maar goed, de laatste decennia zijn die altijd maar meer regels moeten volgen. Zijn er voorwaarden gesteld? Werd het minder winstgevend of minder makkelijk om dat allemaal te doen? En zijn die met de open grenzen, hoor je ook, dus het reizen binnen de EU.
Vrijverkeer van personen, ja.
Exact. Werd het allemaal veel makkelijker ook om als buitenlander naar hier te komen om dat werk te doen. Kortom, veel lokale mensen zijn vervangen door buitenlandse ondernemers. Mm-hmm. En bij de weinige Belgen in de Luikersteenweg die nog zo'n bar hebben, hoor je dan ook van de concurrentie is echt moordend geworden. Er waren vroeger afspraken dat een bezoek €50 zou kosten. Nu hoor je verhalen dat meisjes soms gedwongen worden om het voor €25 te doen. Ja, dat is natuurlijk een prijs waarvoor veel mensen dan ook de handdoek in de ring gooien en het dan ook niet meer zien zitten.
We gaan dan die flauwe doen. Die burgemeesters van bijvoorbeeld Sint-Truiden of ook Wevelgem, heel trots zijn ze nooit geweest op hun chaussées d'amour.
Dat is inderdaad iets dat ook meespeelt. Dat er toch in heel wat Vlaamse gemeentes je stadsbesturen hebt die helemaal niet trots zijn op die steenwegen met die bordelen. Ik sprak de burgemeesters van Wevelgem en Sint-Truiden, die me dus allemaal onomvloerd vertellen van mijn gemeente werd een pretpark voor volwassen mannen, bijvoorbeeld, hoorde dan in Wevelgem. Ja. Wij zijn daar gewoon tegen. In Sint-Truiden klinkt het, vertelde burgemeester Ingrid Kempeneer, noem me conservatief. Maar ik ben daar gewoon tegen. Ik wil dit weg uit mijn gemeente. Het zorgt voor allerlei handen overlast. Tot zelfs problemen met de verkeersveiligheid.
Ja, want de auto's rijden daar niet altijd even snel voorbij, denk
ik. Exact. Dus in die kaarsrechte Luikersteenweg gaan automobilisten dan plots op de rem staan. Of gevaarlijke keren dwars over de weg. En daar zijn dus al wel eens kettingbotsingen en zo door gebeurd. Dus om maar te zeggen, die burgemeesters zien genoeg redenen om dan ook nog eens vaak heel repressief op te treden.
Maar het echt sluiten doen ze niet? Enfin, nu sluiten de meeste vanzelf, maar
echt sluiten
proberen het moeilijk te maken. Of hoe moet ik me dat voorstellen?
Ja, echt sluiten is heel moeilijk, omdat het natuurlijk plekken zijn die al heel lang bestaan, vaak wel vergunningen hebben als horecagelegenheid. Dus die burgemeesters vertellen me dan, we moeten natuurlijk wel een wettelijke basis hebben om in hun woorden te zeggen, orde op zaken te stellen.
Ja.
Dus wat doen zij dan? Ze stellen heel strenge reglementen op. Bijvoorbeeld in Wevelgem zijn er allemaal regels gekomen rond de brandveiligheid, hoeveel nooduitgangen er moeten zijn, dat de lampjes aan de ramen niet meer mogen knipperen, welke kleuren er gebruikt mogen worden, dat de elektriciteit conform moet zijn. Het klinkt logisch, maar in heel veel van die panden was dat natuurlijk niet zo.
Ja.
Maar er zijn ook regels gekomen, bijvoorbeeld als er een nieuw bordeel bijkomt, mag dat niet zijn minder dan 200 meter van een kerk of een school. Dan is het eigenlijk zelfs nog verstrengd van dat het niet alleen geldt voor nieuwe bordelen, maar ook voor nieuwe eigenaars van een bestaand bordeel.
Ja, ja.
Dus die duimschroeven waren altijd maar harder dicht te knepen. Veel eigenaars hebben dus gewoon echt de handdoek in de ring gegooid. Die krijgen geen vergunning meer. En die vertrekken.
En ik neem aan dat de sociale inspectie ook af en toe eens gaat kijken.
Ja, inderdaad. Eén ding is regels opstellen. Je moet ze natuurlijk ook wel afdwingen. Daar hoor je dan van die burgemeester dat ze ook daar de registers zo volledig mogelijk opentrekken. Dus niet alleen op pad gaan met de politie. Bijvoorbeeld ook met het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen. Met de sociale inspectie, de douane, dat daar dus een heel korps op afgestuurd wordt om zoveel mogelijke inbreuken als mogelijk te vinden.
Ja. Het is wel frappant, want aan de andere kant is prostitutie nog niet zo lang een wettelijk beroep.
Ja, het is inderdaad opvallend. Hè. Prostitutie is heel lang kunnen bestaan in een soort grijze zone.
Ja.
Veel van die bordelen, zo niet alle, zijn eigenlijk officieel ingeschreven. Je vindt ze ook in het Staatsblad. Zij rapporteren jaarverslagen.
Ja.
Alleen zijn die dan natuurlijk niet ingeschreven als bordeel, want dat kon niet. Maar als bar of dancing. Ik kwam er zelf...
Massagesalon.
Tijdens mijn opzoekingswerk kwam ik er ook een paar tegen. Die waren ingeschreven als modellenbureau.
Ook, ja.
Dus die hadden daar wel een mouw aan weten te passen. Om de simpele reden dat het eigenlijk niet anders kon.
Ja. Ja.
Sinds 2022 heeft dus de Vivaldi-regering mogelijk gemaakt voor sekswerk om meer uit die grijze zone te treden.
We willen ervoor zorgen dat mensen die sekswerk aan doen, dat die ook effectief contracten kunnen afsluiten. En met een advocaat, met een boekhouder, met een bank ook.
Sekswerkers kunnen zich bijvoorbeeld nu ook inschrijven als zelfstandig werknemer.
Want nu moest dat allemaal gebeuren, dat een beetje hypocriet onder een ander statuut. Nu kan men dat dus volledig legaal doen.
Dus het is inderdaad heel opvallend dat je aan de ene kant een federale regering hebt die sekswerk net uit die grijze zone wil tillen. Dat je tegelijk lokale besturen hebt die net de duimschroeven aandraaien en die veel strenger willen optreden tegen het fenomeen.
Natuurlijk, het is ook nog niet verdwenen. Ik bedoel, Antwerpen heeft zijn schipperskwartier, heeft daar ook een soort megabordeel, als ik goed geïnformeerd ben.
Ja, wie denkt dat de prostitutie zal verdwijnen, die heeft het gewoon
het is het oudste beroep,
niet begrepen.
Dus.
Er zal altijd vraag en aanbod zijn en een economische wet zegt dan dat het zal bestaan.
Ja.
Het zal alleen misschien niet bestaan langs de Vlaamse steenwegen, zoals we dat al decennia lang kennen. Maar inderdaad, er worden naar andere manieren gezocht. Hè. Dus door de sekswerkers zelf wordt er gezocht naar, kan ik dat online doen?
Ja.
Steden proberen er op een andere manier grip op te krijgen. In Antwerpen bestaat al heel lang de Villa Tinto in het Schipperskwartier, waar de stadsbestuur zelf een grote faciliteit heeft gecreëerd, waar dus dan ook politie aanwezig is, waar er dus iets makkelijker aan controle kan gedaan worden. Oostende bijvoorbeeld had heel lang ook een rosse buurt, zoals dat dan heet, in de wijk Hazegras, vlakbij het station. Die is eigenlijk ook de laatste jaren zo goed als verdwenen. Veel van die bordelen zijn nu heel mooie appartementen geworden. Opwaardering van de wijk heet het dan. Maar goed, die mensen moeten natuurlijk ook ergens heen. En nu probeert het Oostendse stadsbestuur ook een soort Villa Tinto op te richten. Vlakbij het station van Oostende.
Ja, ik las dat Amsterdam ook al eens is komen kijken in Antwerpen. Van hoe ze dat
inderdaad. Amsterdam is natuurlijk ook heel berucht om zijn prostitutiebuurt, de Wallen. om de overlast, daar is het dan vooral met toeristen.
Ja.
In te dijken zoekt het Amsterdamse stadsbestuur ook naar oplossingen. Om maar te zeggen, er zijn heel veel steden die naar een manier zoeken. Ook in Brussel hoor je toch al lang het geluid van moeten we niet een soort Villa Tinto oprichten? Dus ja, er is zeker veel bewegingen.
Ja. Tot slot, Pieter, je beschreef hoe je als kind met de fiets voorbij de taillichten fietste. Die verdwijnen, moeten we dat nu jammer vinden? Is dat een stukje België dat we kwijt zijn?
Wel ja, ergens is het iets misschien dat in ons collectief geheugen zit, dat er op de een of andere manier bij hoort. Er zijn zoveel steenwegen in Vlaanderen en in zoveel van die steenwegen branden er inderdaad van die neonlichtjes. Anderzijds, als je het dan hoort van die burgemeesters waar ik mee sprak, ook met buurtbewoners, over toch wel de overlast die er was. Ja, malafide praktijken die er dan toch gebeurden rond witwassen. Er zijn veroordelingen geweest rond witwassen van heel veel bordeeluitbaters. Er zijn schietpartijen geweest op heel wat plekken. Dus het is toch misschien niet meer die folklore zoals wij er lange tijd van gemaakt hebben.
Ja, zeker als je dan vertelt, Oost-Europeanen die daar Oost-Europese meisjes uithuren voor €25. Dat is niet om trots op te zijn, denk ik.
Dat is op zich niet om trots op te zijn. De vraag is alleen, zal het zoveel beter zijn op het internet?
Pieter van Malen, dankjewel.
Graag gedaan.
Dit was vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard. Bedankt voor het luisteren. Volg ons op Spotify, Apple Podcast of eender welk ander podcastplatform. In onze gratis FDS podcast kan je niet alleen ons werk beluisteren, maar ook de beste podcasttips terugvinden. Alle credits van de podcast die je net hoorde vind je op standaard.be/podcast. Reageren kan via podcast@standaard.be.